Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen.
Doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Dag rolmodellen en pioniers in spe. Of misschien ben je al een rolmodel of een pionier. En dan ben je ook gewoon welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Zeg niet. Wat brengt ons hier zomaar op een doordeweekse dag?
Iets leuks. Uiteraard iets leuks. Ja, namelijk een extra aflevering die we maken in samenwerking met de Ribius Pelletier Penning. Waarin we gaan praten met een rolmodel en pionier.
De Ribius Pelletier Penning. De Ribius Pelletier Penning.
Moet ik je geheugen op gaan frissen?
Fris mijn geheugen even op.
Ik ga ze helemaal uitleggen. De Ribius Pelletier Penning is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan een vrouw die zich inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Eerder werd hij gewonnen door iemand die jou niet onbekend is, namelijk Devika Partiman.
Oh, Devika.
Oprichter van Stem op een Vrouw.
Zeker.
De keer daarna werd hij gewonnen door Manja van der Weijt, die het initiatief Vrouwen in de Purmerendse Politiek opzette. VIPS ook wel.
Met dubbel P.
Met dubbel P. En vorig jaar werd hij gewonnen door Sylvana Simons. En de jury zei toen over haar: een voorbeeld voor de volgende generatie vrouwen die zich publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme, waardoor ze sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt.
En nog altijd zijn er veel mannen, vooral witte mannen, die aan het roer staan van de politiek. En dat is niet alleen op landelijk niveau, maar ook op lokaal niveau.
Ja, dat moet natuurlijk anders.
Ja.
Dat vindt de Penning ook. En uiteraard niet alleen maar op qua man-vrouw verdeling, hè, op überhaupt representatie.
Ja.
Maar de Penning die richt zich dus voornamelijk op vrouwen en op 17 juni gaan ze weer iemand in het zonnetje zetten die zich inzet voor vrouwen in de politiek. Het leuke is, je kan daar zelf nog iemand voor opgeven. Je kan een kandidaat opgeven. Dat kan tot en met 15 mei. Dus ken jij iemand die een rolmodel is voor veel vrouwen en zich inzet voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek, meld je kandidaat aan. En dat kan dan weer via www.penning.noord-holland.nl. Zet ik ook gewoon even in de show notes.
En doe het snel dus, want je hebt maar tot en met 15 mei. Je kunt ook zelf zo iemand worden en dan kan je volgend jaar kans maken om de Penning te winnen.
Dat zou toch geweldig zijn.
Ja.
Nou, zometeen gaan we dus met iemand heel bijzonder spreken. We gaan digitaal inbellen met Joyce Sylvester. Zij is een van de juryleden van de Penning en ze is dus zelf een rolmodel en pionier op politiek vlak. Haar cv is er echt eentje waar je u tegen zegt en waar je een boek over zou kunnen schrijven. Dus dat deed zij dan ook maar. Het heet Bent u de burgemeester? En dat geeft al iets weg over haar politieke carrière. Want ja, ze was inderdaad burgemeester. En wel de eerste zwarte vrouw die waarnemend burgemeester was.
En even voor de duidelijkheid. Waarnemend burgemeester betekent hier niet een maandje de stoel warm houden voor de echte burgemeester. En af en toe een lintje doorknippen.
Met zo'n ambtsketting om.
Ja, precies. Dat het enige is. Dat is het niet zo. We hebben het hier over het full-blown takenpakket. En alle verantwoordelijkheid die komt kijken bij het zijn van burgemeester. En dat jarenlang.
Ja. Eigenlijk ben je gewoon burgemeester.
Je bent gewoon burgemeester.
Dat deed ze in Annapalona en in Naarden. En ook was ze namens de PvdA 12 jaar lid van de Eerste Kamer. En afgelopen april werd ze benoemd tot de kersverse voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. En tijdens haar carrière heeft ze zich altijd hard gemaakt voor diversiteit binnen de politiek. Dat deed ze bijvoorbeeld door deel uit te maken van kandidaatstellingscommissies en daar dus heel erg zich uit te spreken over diversiteit. En ze is bijvoorbeeld ook initiatiefnemer geweest van het PvdA netwerk Diversiteit.
Ze heeft zoveel gedaan. Nou, en wij zijn razend benieuwd. Hoe gaat dat nou in zijn werk, zo'n politieke carrière? Hoe begin je? Welke stappen maak je?
Ja, hoe kom je in de Eerste Kamer terecht?
Ja, precies.
Wat doet een mens daar nou precies?
Wat zijn je taken? Ja. Waar loop je tegenaan? En wat drijft je eigenlijk als je besluit, ik ga de politiek in, ik ga de Eerste Kamer in? En hoe krijg je het voor elkaar dat de mensen om je heen ook politiek actief worden?
Ja, want dat deed Joyce, of dat doet Joyce, moet ik zeggen, allemaal.
Ja. Dus laten we de telefoon maar meteen aanzwengelen.
Dag, hallo Joyce, welkom. Wat fijn dat je aan wilde schuiven.
Hallo.
Ja. Ik kon deze uitnodiging natuurlijk niet afslaan. Laten we beginnen.
Nou, wij vinden dat wel geweldig. Nou, we hebben dus net een poging gedaan om jouw loopbaan te delen met ons luisteraars. Maar ja, je hebt zo'n indrukwekkend carrièrepad dat we lang niet alles genoemd hebben. Ik heb bijvoorbeeld niet eens verteld dat je ooit bent begonnen als verslaggever van bokswedstrijden in de jaren 80.
Ja, en wat ook nog niet voorbij is gekomen is dat je tot voor kort nog substituut ombudsman was. Maar weet je, Klopt. Ik had zoiets van, mensen moeten gewoon lekker dat boek van je gaan lezen. En dan kunnen ze helemaal mee in alle stappen die je gezet hebt in je carrière. En wat denk ik vooral heel belangrijk is om te weten voor de luisteraar, is dat je de weg geplaveid hebt voor heel veel vrouwen om dat politieke pad te kiezen. En in het bijzonder ook vrouwen van kleur. En met deze aflevering hopen we dus ook om een hele lading mensen weer enthousiast te maken om ook politiek actief te gaan worden.
Ja. Dus we gaan gewoon lekker praten met je over hoe je dat nou allemaal gedaan hebt. En zo'n politiek pad, ik hoop dat het ook wat concreter wordt voor de mensen. Dus laten we bij het begin beginnen. Wat voor jeugd heb je gehad?
Ja, dat is eigenlijk wel een hele bijzondere vraag. Want wat voor jeugd ik heb gehad? Ik ben eigenlijk best wel heel lang beschermd door mijn ouders. Ik heb 3 zusjes ook nog. En onze ouders die waren geweldig trots op ons. Ze kwamen vanuit Suriname naar Nederland. Suriname was toen een kolonie. Mijn vader kwam naar Nederland omdat hij graag verder wilde leren op de technische school. En mijn moeder kwam naar Nederland omdat zij leerlingverpleegster was en verder wilde leren. Mijn ouders hebben elkaar hier in Nederland ontmoet. En eigenlijk ben ik de oudste thuis. En ben ik met de andere 3 zusjes die ook nog kwamen heel beschermd opgevoed. Onze ouders waren heel trots op ons en die deden echt alles voor ons.
En is het dan zo dat jij eigenlijk al op jonge leeftijd zoiets had van, nou, die politiek, dat spreekt mij aan, daar wil ik wel iets mee?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Op een bepaalde leeftijd viel het mij wel op dat mijn ouders wel spraken over het onderwerp discriminatie. Maar daarover spraken ze nog niet met ons, want later begreep ik van mijn ouders dat ze vonden dat we zo lang mogelijk moesten genieten van de mooie dingen in het leven en dat ze ons nog niet wilden confronteren met discriminatie, racisme, vooroordelen, et cetera. Maar ja, je luistert natuurlijk ook naar gesprekken die je ouders voeren. Mijn moeder ging eens solliciteren. Zij heeft een Nederlandse achternaam. Door de telefoon was alles in koek en ei. En toen ze daar ter plekke kwam, was de vacature ineens vervuld. En toen was ze niet meer nodig. Dat soort dingen werd thuis bij ons besproken. En langzaam begon bij mij iets te ontstaan van, hey, er zijn verschillen tussen mensen. Niet alle mensen zijn gelijk. En toen ik eenmaal zelf op de lagere school, na een hele goede toetsuitslag, VMBO schooladvies kreeg, toen wist ik echt zeker dat er iets mis was in de samenleving.
Ja. Ja, want jij scoorde heel hoog op de CITO. En desondanks was het van, nou, we weten niet of Joyce dat aan kan.
Nee, precies. En ik had eigenlijk wel vanaf, het waren toen klassen. Tegenwoordig heb je het over groepen. Maar toen ik op de lagere school zat, had je nog 6 klassen. En in de eerste klas had ik een goed rapport. Tweede, derde, vierde, vijfde. 6e ook. En ook een goede CITO-toets. Dus het was eigenlijk structureel goed.
Ja.
En toch kreeg ik dat schooladvies wat ik niet wilde.
Ja. En wat heb je toen gedaan? Of wat hebben je ouders besloten?
Nou, toen ik het hoorde, dacht ik, ik kan naar de school van keuze. Ik wilde graag naar het VWO. Bij ons in de buurt stond een scholengemeenschap, HAVO-VWO. En toen ik de toetsuitslag hoorde, dacht ik, yes.
Het is gelukt.
Ja. Nu kan ik naar de school waar ik naartoe wil. Het is gewoon gelukt. Maar de meesters en de juffen zouden nog met de ouders bellen. En ik zag aan het gezicht van mijn vader toen hij de telefoon ophing, dat er iets helemaal niet goed was. En mijn vader zei, je hebt VMBO-advies gekregen. Nou, toen ben ik naar mijn kamer gegaan. Ik heb de deur dichtgesmeten. En dan ben ik denk ik, een dag ben ik daar binnengebleven. En ik begon te vechten op school. Ik werd opstandig. Ik was zo boos. En uiteindelijk hebben mijn ouders toen gezegd van, nou, wij kennen ons kind niet zo. Wat wil je precies? En ik zei, ik wil naar het VWO. En toen zijn mijn ouders, zij gaan praten op die school. Of er toch niet de mogelijkheid was.
Op die middelbare school zijn ze gaan praten. Of je daar heen kon. En dat is gelukt. Ja.
En uiteindelijk hebben ze toen aangegeven dat ik de rapporten mocht komen laten zien. En daar was die goede lijn ook in te traceren. Toen wilden ze met mij kennis maken. Moest ik nog motiveren waarom ik naar het VWO wilde. Maar ik was 11 jaar, ik was niet zo groot. Ik vond het allemaal heel spannend en eng. Maar uiteindelijk is het gelukt.
Ja, en maar in jouw nawoord schrijf je dat het voor jouw nichtjes en neefjes, dat er nog steeds dit aan de hand is.
Het is nog steeds aan de hand. Ja. En het geldt niet alleen voor kinderen met kleur, of kinderen van kleur. Maar het geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld uit een arbeidersmilieu komen en bijvoorbeeld rechter willen worden.
Ja.
Het geldt voor veel kinderen die in de buitengebieden wonen, in de regio's. Het geldt voor kinderen die minder valide zijn, kinderen uit grote gezinnen. Ik hoorde laatst iemand die zei, ik kreeg een slecht schooladvies. Of ik wil niet zeggen slecht, maar een schooladvies wat niet bij mij paste. Omdat ik uit een groot gezin kwam. En toen werd er gezegd, jullie hebben thuis toch geen plek om huiswerk te maken. Dus heel veel vooroordelen krijgen
al die jaren later
kinderen nog steeds mee maken.
Ja. En over jouw je familie, wat voor vrouwen waren jouw voormoeders?
Ja, dat is de vraag alleen al maakt mij heel erg blij. Als ik denk aan mijn moeder en mijn oma heb ik goed gekend. Haar moeder heb ik een paar keer mogen ontmoeten. Als we op vakantie gingen naar Suriname, nou die was echt super streng, maar ook heel lief. Nou, en haar moeder kende ik dus, heb ik dus niet meer gekend. Maar alle vrouwen konden met een kleine beurs hele bijzondere dingen doen. We waren niet rijk, dus alle vrouwen in mijn familie zijn nooit rijk geweest. Maar wel bijzonder creatief, streng en rechtvaardig.
Mooi. En wat weet je verder over je voorouders?
Wat ik weet is dat in 1863 de slavernij is afgeschaft. Voor die tijd waren mijn voorouders in Suriname te werk gesteld op plantages. Nou, toen ik me dat realiseerde als kind, was ik helemaal van slag, want ik kon me er niks bij voorstellen. En mijn ouders zeiden dat het ook niet nodig was om daarover na te denken, omdat de tijd al lang voorbij is. Mm. En dat het erom gaat wat je nu van je leven maakt. En dat je eigenlijk je talenten en alles wat je wil kunt laten zien en dat daarin de voorouders ook voortleven. Dus dat vond ik wel een hele mooie gedachte waarop ik me ben gaan concentreren.
Ja, je schrijft ook dat je realiseerde dat je niets anders te doen had dan mijn talenten te ontplooien, omdat ik wel de mogelijkheden had en wel in staat was om mijn leven in te richten zoals ik dat wilde. Komt daar dan ook het politieke nog een beetje om de hoek kijken van, oh, ik kan dat doen, ik kan ook voor andere mensen opkomen, ik ga de politiek in?
Nou ja, ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Daar waar ik zie dat verschillen zijn, dat mensen geen gelijke kansen hebben, daar kan ik me heel erg druk over maken. Het is mij heel jong gebeurd en ik wil niets lievers dan dat het anderen niet gebeurt. Ja, en toen mijn moeder eenmaal huismeester werd van de burgemeesters van Tijn, Patijn en ook nog een klein stukje Cohen, toen begon ze al een beetje te stoppen met werken. En ik zag dat werk, toen dacht ik, nou, als ik dat nou eens kan worden, dan kan ik ook het verschil maken.
Want je kreeg het werk wat de burgemeester deed, kreeg jij best wel van dichtbij mee. Omdat je ouders woonden in het huis van de burgemeester, bij de burgemeester.
Ja, dat klopt. Mijn moeder is denk ik zo'n 15 jaar huismeester geweest. En dan gaat het gezin met haar mee inwonen bij de burgemeester. Ik was al het huis uit op kamers. Mijn jongste zusje is wel meegegaan. Die heeft daar ook een tijdje gewoond. Maar als ik bij mijn ouders op bezoek was, kreeg ik natuurlijk heel veel mee van wat er in dat huis gebeurde. En ik realiseerde me ook door het handelen van die burgemeesters wat macht is. Wat het betekent als je zo'n functie hebt en dat jij degene bent die kan bepalen wat er gebeurt. En dat smaakte bij mij wel naar meer.
Hmm. Ja, je had er ook gesprekken over, toch? Met Ed van Tijn over de inbewaringsstelling, als ik dat nu goed zeg.
Klopt, dat is een maatregel waarbij iemand eigenlijk gedwongen opgenomen kan worden. De psychiater heeft iemand nog niet gezien, maar de burgemeester kan beslissen dat het gebeurt. En ja, dat soort handelingen, dat kan je doen als je die positie hebt. En ik begon daarover na te denken en geïnspireerd ook door hem, ben ik toen me verder gaan verdiepen in politicologie, bestuurskunde. Want toen, op dat moment, wist ik nog niet dat ik burgemeester zou worden. Maar ik wilde wel verder onderzoek doen naar politiek en het openbaar bestuur.
Dan de Eerste Kamer. Hoe komt een mens in de Eerste Kamer terecht? Hoe gaat zoiets? Ik heb daar echt werkelijk maar geen beeld bij.
Nou, kijk, eigenlijk is dat ook niet zo heel erg ingewikkeld. Want de Eerste Kamer is een hele andere kamer dan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is heel sterk inhoudelijk. Waar de Tweede Kamer 150 leden heeft, heeft de Eerste Kamer maar 75 leden. En eigenlijk hebben al die mensen toch wel een bepaalde kennis of kunde. En in mijn situatie was ik net gepromoveerd op het onderwerp privatisering. En privatisering was in die jaren een hot topic. De post moest geprivatiseerd worden. Schiphol stond op de lijst om geprivatiseerd te worden. Elektriciteitsbedrijven. En ik was al vrij jong, tijdens mijn studie, lid geworden van de Partij van de Arbeid. Dus lid van een politieke partij. En die partij heeft mij toen gevraagd, vanwege die kennis, om mij te kandideren. Dus het is een combinatie tussen aan de ene kant politiek actief zijn, het politieke lidmaatschap, en net op het juiste moment de kennis hebben die zij nodig hadden.
Ah, dus het is een beetje van op het goede moment. Dat wist ik helemaal niet. Dat is echt. En dan word je aangedragen of dan word je gevraagd?
Gevraagd om te solliciteren, want je moet wel langs een zware commissie. Je moet een aantal gesprekken voeren. En die commissie maakt dan een kandidatenlijst waarop jij geplaatst wordt. Bijvoorbeeld 1 tot en met 20. En dan afhankelijk van de uitslag van de statenverkiezingen wordt bepaald of je in de fractie zit of er buiten valt. Ja. Dus op het moment dat de verkiezingen zo uitvallen dat er 15 zetels zijn voor de Partij van de Arbeid en je staat op plek 20, ja, dan zit je dus niet in de
dan
fractie.
Dan val je er buiten. Ja.
Maar sta je op 10, dan val je er ruim binnen. Ja. Dus het is eigenlijk een combinatie geweest van lid zijn van de partij. En op dat moment hadden zij die kennis en die kunde nodig.
En dan volgt dus jouw eerste dag daar. Hoe zag dat eruit, die eerste dag in de Eerste Kamer?
Ja, ik liep daar over het Binnenhof de eerste dag. En ik was nog nooit zo onzeker. Ik dacht, goh, wat ga ik nu tegemoet? Ik ken helemaal niemand. En plotseling zag ik daar voor mij lopen Ed van Tijn.
De burgemeester.
Hij was ook, ja, de burgemeester van Amsterdam, die ik goed kende. Hij was ook toegetreden tot de fractie van de Partij van de Arbeid. En toen dacht ik ga precies doen wat hij doet. Hij ging door de draaideur en op gepaste afstand, want hij mocht natuurlijk niks merken, ging ik ook door de draaideur. Hij groette de beveiligers aan de linkerkant en die groette ik ook. Hij ging door de volgende deur en zo ging ik stapje voor stapje precies doen wat hij deed. Ging naar de postkamer. Ik zag dat hij de post selecteerde. Nou, mijn postvakje was daar ook. Toen hij wegliep, ging ik ook mijn post selecteren. En ik kon hem nog net in de gaten houden. Maar toen draaide hij zich om en zei hij, ik ga nu naar het toilet. Vind je het heel erg als ik alleen naar het toilet ga, Joyce?
Dat is zo'n grappig verhaal.
En toen dacht ik, Ed van Tijn leert mij een hele belangrijke les. Wat hij mij hier leert is dat ik vanaf nu zelfstandig als senator mijn weg moet vinden.
Ja.
En dat ik niet meer aan zijn rokken mag hangen of aan zijn broekspijpen. Zeker niet letterlijk. En mee naar het toilet.
Echt, ik denk dat ik het ook zo aan zou pakken, hoor. Als je dan niet zo goed weet wat je moet doen, ga je gewoon iemand volgen die een rolmodel is eigenlijk. Want dat was het
maar ja,
wel,
en je
toch?
Moet je zeker. En je moet je voorstellen dat in de Eerste Kamer liep ik dus de eerste dag en ik keek naar de schilderijen die daar hingen. Van mensen die dus voor mij in de Eerste Kamer hebben gezeten. Sinds 1815. En die hadden precies dezelfde achternamen als de mensen die nu naar de Eerste Kamer gaan. Dus veel mensen die Eerste Kamerlid zijn, hadden al iemand in de familie die dat al gedaan had.
Ja.
Ja, en daar is bij mij geen sprake van.
Nee, dan zoek je wat je kent. Ja, dat snap ik wel.
Ja, ja. Dan ben je erg op zoek naar hoe moet ik het doen? Wat zijn hier de normen? Wat zijn de waarden? Wat zijn de do's? Wat zijn de don'ts? Ja, en andere mensen die wisten precies wat ze moesten doen, ja, omdat ze het al van een familielid gehoord hadden.
Ja, die zijn helemaal klaargestoomd al
van huis uit meegekregen. Ja. En wat voor werk doe je als Eerste Kamerlid?
Nou, wat je doet is dat je kijkt naar de wetgeving die komt. Er worden per jaar heel veel wetten gemaakt. En die wetten ga je toetsen of ze in de praktijk toegepast kunnen worden. Want ja, je bedenkt een wet, maar of dat werkt in de praktijk, dat weet je niet. Dus daar moet je echt goed over nadenken. En dat is het werk wat je doet. Er komen jaarlijks heel veel wetten langs. En soms laat de Eerste Kamer de tanden zien door een wet te verwerpen.
En er was er één situatie over energiesplitsing.
Juist.
En daar heb je goed van je laten horen.
Ja, want ik was wat dat betreft misschien mijn tijd te ver vooruit. De splitsing van de energiebedrijven betekende een stuk privatisering van ook de productie van energie. En ja, samen toch met een aantal andere senatoren hebben wij gezegd: energiepolitiek is buitenlandpolitiek. Wij mogen nooit afhankelijk worden van de Russen.
Nou, heel actueel
en
natuurlijk ook.
En wij moeten zorgen dat wij onze eigen bedrijven in handen houden. Want misschien willen wij wel veel meer inzetten op groene stroom. Misschien willen wij wel veel meer inzetten op duurzaam. En willen wij helemaal niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld kernenergie uit Frankrijk. Of van andere energie. Dus wij hebben er erg voor gepleit toen om zelf de eigen energiebedrijven te behouden. En uiteindelijk is ons dat met een motie tijdelijk gelukt om tegen te houden. Maar uiteindelijk heeft de minister de motie die door de hele Kamer was aangenomen naast haar neergelegd en zijn die bedrijven toch gesplitst.
Oh. Ondanks dat het niet zozeer de PvdA was die dit vond, toch?
Nee, zeker niet. En de hele Kamer vond het dat het eigenlijk, dus alle 75 senatoren zeiden: we kunnen beter de bedrijven niet splitsen, want de andere landen in Europa doen het ook niet. En waarom moeten wij dat dan als eerste doen? Maar toch vond de minister aanleiding of reden om het wel te doen.
Ja,
ja, en als ik er nu op terugkijk, energiepolitiek is buitenlandpolitiek. Dat is nu in deze tijd eigenlijk wel een hele belangrijke les die we eerder hadden kunnen trekken.
Zeker, ja.
Ontzettend actueel.
Maar toch op het moment dat je dan een beetje op het matje geroepen wordt van mevrouw Sylvester, dit is niet helemaal hoe we het binnen de PvdA voor ons zien.
Precies.
Dat lijkt mij dus een heel spannend
moment.
Spannend moment, maar dat is dan ook vertrouwen op je kennis. Jij had gepromoveerd op het onderwerp, je weet gewoon alles en dan gewoon standvastig, dit is wat het is.
Nou ja, en als senator stem je ook zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen, we hebben een leuk voorgesprek gehad voordat we dit interview starten. En jullie hebben toen aangegeven, voor ons is het belangrijk dat wij onafhankelijk zijn.
Ja.
Onafhankelijk onze programma's kunnen maken. Onafhankelijk kunnen kiezen met wie we spreken. En dat we niet afhankelijk zijn van een subsidiegever of geldschieter die voor ons de agenda bepaalt. Nou, zo heb ik tegen de partijleider destijds gezegd: senatoren die stemmen zonder last of ruggespraak, die zijn zelfstandig en onafhankelijk. Waarop de partijleider zei: maar jij bent lid van een partij en je hoort partijdiscipline te betrachten. Jij dient stemmen wat de partij vindt. Ja, en daar was ik het niet mee eens.
Nee, en wat waren er nog gevolgen daarna?
Nou, die waren er wel degelijk, want de gevolgen waren dat ik bij de nieuwe ronde voor de keuze voor Eerste Kamerleden binnen de partij ineens heel laag op de lijst terecht kwam, waardoor ik niet meer in de fractie terecht kwam.
Ja, en toen?
Ja, maar, ik schrok hier echt van, want dit was in 2006, 2007, dus dat is helemaal niet zo heel lang geleden.
Gebeurt nog steeds. Ja.
Echt? Ja, want toen zei iemand tegen jou van, maar Joyce, je moet blij zijn dat je niet op 20 staat, want per cohort, per 10, is er één migrantenvrouw.
Ja, dat klopt. Ja, Dat is een opmerking die gemaakt is. Dus blijkbaar rangschikt de partij mensen naar regio, maar ook naar afkomst. Ik weet niet precies wat ze doen. Maar ja, ik had keihard gewerkt. En ik had me overal in het land laten zien. En vervolgens kreeg ik voorkeursstemmen.
Ja. Yes.
En toen schoot ik weer omhoog. En toen zat ik in de fractie.
Ja.
Nou, en toen barstte echt de hel los.
Ja, wat gebeurde er toen?
Nou ja, dan wordt gevraagd of je je zetel wil opgeven. Of je vrijwillig terug wilt treden. Nou, er wordt allerlei druk op je uitgeoefend. Met name ook door mensen die dus uit de fractie. Want iemand gaat de fractie uit, hè? Want ik kom erin, maar dan gaat iemand anders eruit. En toen dacht ik, dit wordt me allemaal zoveel. Ik ga naar bed. Ik ga er maar eens even een nachtje over slapen. En kijken wat ik ga doen als ik de volgende ochtend opsta. En de ochtend daarop kreeg ik een telefoontje van een medewerker van de Eerste Kamer. En die zei, Joyce, ik heb de papieren nagekeken. Je bent in de Senaat gekozen, maar je hebt nog niet getekend. Zou je heel snel naar Den Haag kunnen komen en je handtekening willen zetten? En toen ben ik, nou ja, ik wil niet zeggen in pyjama, maar heel snel in de auto gestapt. En ik heb getekend en toen dacht ik, dit is het.
Ja,
en ik laat de rest over me heen komen.
Yes. Ja. En als je had geweten dat, als je van tevoren had geweten dat dit, zeg maar, dat deze shit, zoals wij dat dan noemen, op je af zou komen, was je dan wel nog de politiek ingegaan?
Laatst vroeg iemand mij, als je alles had geweten, zou je weer moeder zijn. Ja. Als je alles had geweten, zou je weer de politiek ingaan. Als je alles had geweten. Ik denk het niet, maar het leven heeft mij zoveel vertrouwen gegeven dat ik weet dat je op de goede momenten kracht krijgt. Er zijn zoveel mensen om je heen zonder dat je het weet of merkt, die dan naast je komen staan. Zo'n telefoontje van een medewerker, kan je dat voorstellen? Die je zo over de drempel heen sleurt en een pen in je handen drukt en zegt, je moet hier tekenen. Er is altijd hulp, mannen, vrouwen, familie, kennissen. Op de momenten dat je het zwaar hebt in je leven, is mijn ervaring, komt er altijd een reikende hand. Dus ja, als je van tevoren over alles gaat nadenken, dan zou je misschien kunnen denken, ik doe het niet, want ik kan het allemaal niet aan. Terwijl als je er onbevangen ingaat en je komt het tegen en je hebt vertrouwen, dan gaat het goed komen.
Ja,
mooi.
Dat is ook een mooie boodschap voor mensen die luisteren en denken van, ja, ik weet het niet. Alle shit die op je af kan komen.
Ja, en ja, als je je zorgen maakt,
knoop deze woorden in je oren. Je schrijft ook in je boek, nou, je zei het net ook al van, je ging heel veel het land in, je sprak met heel veel mensen. En op een gegeven moment dacht je, het is tijd voor een nieuwe missie. Namelijk de mensen om mij heen, familie, vrienden, kennissen aanspreken en kijken of ik ze meer politiek betrokken kan krijgen. Hoe pakte je dat aan?
Er werd tegen mij gezegd, oh, wat goed dat jij dit doet. Oh, wat goed dat jij al die stukken doorneemt. Ah, wat fijn dat jij al die avonden gaat vergaderen. En op een gegeven ogenblik dacht ik, ja, maar wat doen jullie zelf?
Ja.
Hallo.
Ik hoef helemaal niet aanbeden te worden. Ik vind het belangrijk dat jullie zelf mee gaan doen. Ga jij naar de stembus? Ik niet. Waarom ga jij niet op een lijst? Ik heb daar geen tijd voor. Waarom ga jij niet? Ik hou niet van stukken lezen. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Zo gaan we dat niet doen. Dus ik ben toen begonnen om zusjes aan te spreken. Nichten, neven. Ja, ik weet niet wat ik moet stemmen. Ik zeg, ja, dat snap ik. Maar daar heb je dan een stemwijzer voor. Vul hem dan in. Dus ja, ik heb ze stapje voor stapje dichter bij me gehaald. En de meesten zijn nu stemmen in ieder geval. Ik ben ook heel blij dat een aantal mensen in mijn omgeving ervoor heeft gekozen om tijdens verkiezingen op het stembureau te gaan zitten. Want de stembureaus moeten ook bemenst worden.
Ja.
Ik had thuis een heel gesprek met mijn zoon die net 19 geworden is. Die heeft al 2 keer op een stembureau gezeten. Zegt van, ja, mama, wat knap dat je dat allemaal doet. Zeg, ja, maar jij kan ook wat doen. Je kunt je nu ook opgeven voor een stembureau. En zal ik je wat zeggen? Hij vond het hartstikke leuk.
Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ik heb Heb jij wel eens bij een stembureau gezeten?
Nee.
Nee, hè? Dat heb ik ook nog. In Amsterdam zitten ze volgens mij vaak... Die zijn dan al vaak wel bemensd.
Maar
al.
Stemmen tellen, daar kunnen ze altijd mensen voor gebruiken, hoor.
Heel erg leuk om te doen ook.
Het is je realiseren, hè? Dat je als er verkiezingen komen... Dat er ook iets moet gebeuren om die verkiezingen tot stand te brengen. En heel veel mensen denken, oh, er komen verkiezingen. Nou, het is allemaal logisch. Ja, nee. Er moeten mensen achter de tafel zitten.
Ja.
Er moeten 's avonds stemmen geteld worden. Dus er is heel veel werk. Dus als je het interessant vindt, kan je jezelf daar tijdig voor opgeven.
Ja.
Maar
ja.
Je moet natuurlijk wel vooruitdenken. En de advertentie in de gaten houden. Of
ja,
naar
dat
de gemeente
niet mijn
bellen.
Kant.
Ja, je moet even de gemeente bellen en zeggen van... goh, de verkiezingen komen eraan over 2 maanden. Ik zou graag op het stembureau willen zitten. Kunt u mij vast noteren? Of ja, je moet een beetje vooruitdenken.
Ja, een beetje actie ondernemen van tevoren.
Ja, zeker.
Laten we even doorgaan naar het burgemeesterschap. Want je bent 2 keer waarnemend burgemeester geweest. Hoe wordt een mens burgemeester? Net zoals hoe komt een mens in de Eerste Kamer terecht?
In mijn geval ben ik gevraagd door de commissaris van de Koning. Die, kijk, als je in de Eerste Kamer zit, dan beginnen mensen je al te zien. He, dan gaan mensen kijken, hoe stem je, wat doe je, welke wetsvoorstellen behandel je. Maar blijkbaar was ik heel energiek. En de commissaris van de Koning van Noord-Holland had een burgemeester nodig die een fusie ging vlot trekken. Er waren wat problemen, er was een hoop gedoe. En die heeft toen aan mij gevraagd, zou je willen solliciteren voor de waarneming in Anna Pallona? En je hebt maar 1 opdracht. En die opdracht is dat jij ervoor moet zorgen dat die fusie vlot wordt getrokken. Want ze komen er niet uit. Het moet beter worden overlegd. Ze moeten tot elkaar komen. En ik heb iemand nodig die heel veel energie heeft. Wil je solliciteren? Dus toen heb ik gesolliciteerd en toen heeft men unaniem voor mij gekozen. En voor de luisteraars die niet weten waar Anna Pallona ligt, het ligt net onder Den Helder. En behoort dus zeg maar in Nederland tot de Noordkop, zo wordt er over gesproken, de kop van Noord-Holland. En tegenwoordig is Anna Pallona een onderdeel, gefuseerd onderdeel van Hollands Kroon. Zo heet de gemeente nu.
Dus het is gelukt?
Het is gelukt, ja, anders... zeker.
Anders was je nog waarnemend burgemeester daar geweest. Ook daar weer op je eerste dag een verhaal. Want opeens stonden er allerlei media op de stoep.
Media op de stoep. En ik begreep totaal niet waar het over ging. En de secretaresse was helemaal van streek. Want de NOS komt nooit in Anna Pallona. Dus ineens stonden er hele grote auto's voor de deur met van alles. En nou ja, uiteindelijk heb ik besloten om er niet aan mee te werken. Omdat mij bleek dat ze mij wilden spreken omdat ik vrouw was en zwart. En ik zou in 2008 de eerste vrouw zijn van Surinaamse afkomst die in Nederland het ambt van burgemeester ging uitoefenen. Ik vond dat zo raar.
Hmm.
Ik vond het echt heel raar. Als ik 's ochtends... onder de douche sta of bezig ben met dingen te doen, ben ik daar helemaal niet mee bezig.
En had je je gerealiseerd dat iets zou kunnen zijn wat mensen dan dus bijzonder vinden?
Ja, dat je dan een pionier op dat vlak bent.
Ja.
Totaal niet gerealiseerd. En ik heb dus ook gezegd, als ik hier 1 jaar werk en ik weet wat ik kan en wat ik niet kan, dan komen jullie maar terug. En eigenlijk... veel later viel bij mij het kwartje dat het wel belangrijk was. En dat het eigenlijk een soort doorbraak was. Maar op dat moment vond ik het raar.
En kan je dan iets meer over die doorbraak vertellen? Want hoe kijk je daar nu naar dan?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien dat het wel kan. En ik had eigenlijk misschien het moment meer moeten benutten om te laten zien... Kijk, een vrouw als ik... met mijn afkomst, mijn kleur, kan ook burgemeester worden. Alleen zat ik er toen zo helemaal niet in. Misschien was ik ook nog onzeker. Wilde ik eerst weten zelf of ik het goed zou doen. Want ik dacht ook, als ik dit nu ga doen en ik kom helemaal in de media, misschien kan ik het helemaal wel niet.
Hmm.
Of vind ik het helemaal wel niet leuk. Ik was ook een beetje nog niet zo stevig geworteld natuurlijk.
Je hebt ook later in Naarden ben je dan burgemeester. Daar heb je ook echt een aanvaring. Daar kwam iemand die zei, bent u de burgemeester? Dat geloof ik niet. Dat is ook de titel van het boek geworden.
Ja, ja, dat soort vragen kreeg ik best wel heel veel. Dat mensen een ander beeld hebben van een burgemeester. Een burgemeester is man, een burgemeester is wit, een burgemeester is zo tegen de 60. Een burgemeester, nou, mensen hebben heel veel beelden daarbij. En ik vond het eigenlijk wel heel leuk om dat beeld aan diggelen te slaan.
Ja.
En om mensen te zien die met open mond naar mij keken wat ik allemaal deed, vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Toen kreeg ik er veel plezier in eigenlijk.
En wat voor taken horen er bij een burgemeester?
Nou, om te beginnen is een burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Als er in de studio waar jullie nu zitten, kloppen we meteen af, een grote brand uitbreekt. Dan is de burgemeester opperbevelhebber. Dan komt de brandweer. Dan moet gezorgd worden dat de brand wordt geblust. Nou, de politie, de burgemeester is daarnaast ook nog heel nauw aan het samenwerken met de politie. Maar ook met de ambulancedienst. Hè, dus dat behoort allemaal tot de openbare orde en veiligheid. En daarnaast hebben de meeste burgemeesters de portefeuille algemeen bestuurlijke en juridische zaken. Dus ja, zaken die te maken hebben met juridische achtergronden die de gemeente betreffen. Daar gaat een burgemeester dan over.
Ja, het is echt het lokale
bestuur. En ja, jij laat maar weer zien hoe belangrijk het dan ook is om niet alleen de witte cisman op belangrijke posities te hebben. Heb jij verder ideeën hoe we de politiek diverser kunnen maken?
Volgens mij is dat een proces wat langzaam maar zeker steeds dichter bij ons komt. Naarmate de bevolking ook diverser wordt. En deze beroepsgroep die er nu zit gepensioneerd raakt, komen er toch vacatures.
Zin in.
En ja, dat gaat heel natuurlijk. En dan is het wel een kwestie om te solliciteren. Dus daarom vind ik jullie podcast ook geweldig, dat jullie vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond, er ook op wijzen van, er komen mogelijkheden en het kan wel. En ja, met die Pelletier-prijs zijn we natuurlijk ook bezig om mensen in beeld te brengen.
Ja.
En naar voren te schuiven die het goed doen, die rolmodel kunnen zijn. En het is natuurlijk fijn als je ziet dat iemand net zoals jij het werk doet. Want ja, dan zou jij het ook zomaar eens even kunnen.
Aan de tafel vroeger bij je ouders droomde je hardop dat iedereen zou moeten kunnen studeren, ongeacht waar iemands wieg heeft gestaan. Nou, dat is nu een behoorlijk aantal jaar geleden. Je hebt het ook volgens mij altijd in gedachten gehouden tijdens al je werk. Hoe staan we daar nu voor wat betreft de kansengelijkheid?
Ja, daar zit ik een beetje ambivalent in. Want aan de ene kant zie ik dat studeren voor meer mensen mogelijk is. Dat de bevolking hoger opgeleid wordt. Dus dat kan er op duiden dat als je dat wil, dat dat ook kan. Maar aan de andere kant zie ik ook wel dat er in de samenleving steeds grotere verschillen komen. Dat dus eigenlijk het slaan van die brug steeds moeilijker wordt. Hmm. Toen ik jonger was en ik wilde graag op kamers, dan kon dat gewoon in Amsterdam. Dan kon je gewoon een kamer of je schreef je in bij de woningcorporatie. Nou, dan was je na 2 jaar echt wel aan de beurt om een 2-kamer-flatje te krijgen. En nu kan dat allemaal niet meer. Nu zie je dat dat voor mensen met een dikke beurs is weggelegd, maar niet meer voor mensen zoals wij toen waren. Dus als ik in deze tijd had geleefd, jonger was geweest, bedoel ik, dan weet ik niet of ik die stap die ik toen wel kon maken door iets te bedenken en door hard te werken. Want ik heb echt alle bars van binnenkant gezien. Rumrunners. Ik werkte bij het Paroolsport. Ik heb zoveel bijbanen gehad. Maar het lukte wel om het collegegeld te betalen.
Ja. Terwijl je ook vrienden had waarbij je zag van, oh, hè, die hoeven helemaal niet te werken. Of die hebben een achtergrond met eigenlijk de wereld ligt voor je open. Ga maar lekker doen. Ga maar exploreren,
precies,
studeren.
Ja, en door hard werken kon ik erbij komen. En ik heb nu het idee dat je heel hard kan werken, maar dat je er nog niet bij kunt komen. Omdat gewoon het verschil, de kloof groter is geworden.
Ja, ja, terwijl de mentaliteit soms nog wel kan zijn, als je maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Terwijl dat dus gewoon nu ook helemaal niet zo
vals is.
Ja, dat is een Ja,
ja, ik vind het, als ik het zo bekijk, dus bijvoorbeeld ook met het voorbeeld wat ik geef. Hè, je gaat studeren, je wilt op kamers. En ja, ik vind dat het allemaal veel moeilijker is geworden. En dat je daarbij dus eigenlijk, dat de situatie dus ten opzichte van wat het was, is verslechterd.
Ja, dat moet
dus
anders.
De kansengelijkheid is op een bepaalde manier, ja, het is moeilijker geworden om die bruggen te slaan. Je moet nu tegenwoordig heel veel geld meebrengen of connecties. Of kijk ook bijvoorbeeld naar het punt van het vinden van een goede stageplek. Ik ken velen die solliciteren zich suf voor een stage. Die komen nergens aan bod. En meer dan ooit moet je nu een netwerk hebben.
Ja, ja.
Dat je iemand kunt bellen die je kent. En die je naar binnen loodst. Ja. En dan denk ik, ja, toen ik studeerde, hadden wij dat helemaal niet. Omdat mijn ouders uit Suriname kwamen, hadden we natuurlijk wel wat connecties. Maar niet met mensen die in top van het bedrijf werkten.
Nee. Wat zijn je wensen of doelen voor de toekomst?
Dat we dat laatste wat we nu met elkaar bespreken gaan aanpakken.
Ja.
Ik was dus ook ontzettend blij dat het hele gebeuren rondom de studiebeurs en het opbouwen van schulden door studenten en zo. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat ik studenten sprak die 40.000, 50.000 euro schuld hebben. Vind ik echt verschrikkelijk als je zo moet starten. Betekent dat je nooit een hypotheek of dat je het is meteen molenstenen om je nek. Dus ik was ook erg blij dat dat nu is afgeschaft, wordt aangepast en dat er een regeling komt voor jongeren die dat wel eens overkomen. Dus mijn wens zou zijn dat we op alle plekken waar het nodig is drempels gaan slechten. En ik vind bijvoorbeeld dat afschaffen van die lening, zeg maar, hè, zoals dat was, dat vind ik een drempel slechten.
Ja.
Ja.
En ik vind dat dat op veel meer plekken zou moeten gebeuren. Op de woningmarkt, op allerlei plekken. Er moet gewoon toegang mogelijk zijn. En niet alleen voor mensen die, vanwege erfenis of familie, achternaam of wat dan ook. Maar dat het voor alle mensen geldt. Ook voor jou, voor mij, dat idee. En dat zou eigenlijk mijn grootste wens zijn, dat we naar een samenleving gaan waarin talent belangrijker is dan waar je wieg heeft gestaan.
Nou, daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten.
Ja, heel erg.
Heb je als afsluiter misschien nog een boodschap voor luisteraars die twijfelen over het al dan niet zetten van een politieke stap? Dus misschien zich aansluiten bij een partij of, nou ja, het kan ook een hele kleine stap zijn, stemmen, noem het maar op.
Ja, in mijn situatie denk ik dat twijfel een situatie is waarin je niet vooruit en niet achteruit komt. Dus wat ik mensen die twijfelen zou willen meegeven is, kom uit die stand, want je komt niet vooruit en je komt niet achteruit. En ga wat doen. Wat je ook doet, onderneem actie. Hak een knoop door. Het is niks voor mij, ik stop ermee. En dan is dat je besluit. Of zet een stap naar voren en zeg, nou, ik ga toch eens een keer op het stembureau zitten. Ik ga eens een paar avonden kijken hoe de gemeenteraad vergadert. Nou, ik ga eens met iemand meelopen die raadslid is. Maar doe iets. Doe iets. Ga niet in die twijfelstand blijven staan. Zet een stap naar voren of een stap naar achteren.
Yes.
Ja, super praktisch.
Ja,
ja, hartstikke concreet. Ja, mooi. Nou, ja, dankjewel Joyce. Super fijn dat je bij ons aan wilde schrijven. We blijven je volgen. We kijken uit naar een tweede boek. Hopelijk heet die dan U bent ongetwijfeld de burgemeester.
De voorzitter, de ombudsman, de premier. Noem het maar op.
Dat zou erg fantastisch zijn. En dankjewel.
Hartstikke bedankt.
Ja.
Nou, ik vond het heel leuk om aan het interview mee te werken. En ik blijf jullie ook volgen, want volgens mij zijn jullie goed bezig. En we gaan elkaar nog treffen bij de uitreiking van de Pelletier.
Zeker,
zeker.
Penning.
Superleuk.
Daar gaan we elkaar live ontmoeten. Ik kijk er naar uit. Dit was het weer, lieve mensen. Mag ik jullie er nog één laatste keer op attenderen dat je dus zelf een kandidaat kan aandragen voor de Ribius Pelletier Penning van 2022. En dat kan tot en met 15 mei.
Ja, doe het. Rolmodellen en pioniers kunnen we niet vaak genoeg in de sunshine zetten.
Nou, daarvoor moet je naar www.penning.nl. www.noord-holland.nl. En ik ga dat ook in de show notes zetten. No worries. Je gaat gewoon die link vinden. En een kandidaat opgeven.
Ja, een kandidaat opgeven. Of misschien word je volgend jaar zelf wel die kandidaat. Of misschien word je dit jaar wel zelf die kandidaat. Als je lekker bezig bent en denkt, hey, hallo, ik voldoe helemaal aan alle eisen.
Ja, geef jezelf gewoon op. Kan
ja,
dat?
Doe het gewoon.
Ik weet niet of dat mag. Maar doe gewoon, ja, doe het, zoals Joyce het ook zou zeggen. Wil je wat inspiratie opdoen voor je eigen politieke carrière? Of nog meer inspiratie opdoen eigenlijk? Dan kan je het boek van Joyce natuurlijk lezen. Bent u de burgemeester, heet het. En het ligt in de Betere Boekhandel.
Ja. Ik heb zin om me politiek in te zetten voor allerhande doelen.
Ik ook.
Ja,
let's go. Let's do it. Ja. Of niet, hè?
Dag, schat.